Naar aanleiding van het Davidisch verbond, zoals verwoord in met name 2 Samuel 7, waren wij vorige keer nog in Psalm 89. Ik ga daar nu even verder op door, want ik heb toch een paar belangwekkende schriftplaatsen nog in dit verband aan u te melden. Dat is in de eerste plaats Psalm 132, vers 10 in het bijzonder, waar staat: weer het aangezicht uws gezalfden niet af, om Davids uws knechts wil. Men heeft het woord gezalfde met een hoofdletter gezet, althans in mijn Bijbel. Maar het woord gezalfde is net zo goed van toepassing op David zelf en op Salomo en op al diegenen die na hem tot koning of na hen tot koning gezalfd werden. Hè? Weer het aangezicht uws gezalfden niet af, om Davids uws knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Let op dat er niet staat: zal ik iemand op uw troon zetten. Er staat: van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Niet specifiek één, maar in het algemeen. En wel degelijk wordt gedacht aan een meervoud, want er staat meteen in vers 12: indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heer heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. En hier wordt dus gesproken over zonen, meerdere generaties, ook hun zonen. Zonen van David, kleinzonen van David en hoe dat maar verder heet, die op de troon zouden zitten, op zijn troon, want zo staat het er ook, hè, tot in eeuwigheid op uw troon, waarbij ik er dan nog maar op wijs dat tot in eeuwigheid niet noodzakelijk betekent voor altijd. Want het betekent gewoon onbeperkt. En dat kan in de tijd zijn, het moet uit het verband blijken. Maar het kan ook, laten we zeggen, in de ruimte zijn. En zo zou ik hem hier lezen. Want het blijft gewoon de algemene gedachte waarop niks afgedongen wordt. Een gedachte die gecontinueerd wordt, die gewoon blijft zonder dat er tekort aan gedaan wordt. Want dat is de betekenis van het woord eeuwig in de praktijk. Kortom, er zal altijd iemand op die troon zitten. U vindt hier trouwens inderdaad een conditie bij vermeld, een voorwaarde, maar die voorwaarde betreft de individuele erfgenamen van David persoonlijk. En ik hoop nog altijd dat u dat uit elkaar kunt houden. Het betekent in de praktijk dat als iemand uit het huis van David die op de troon zit, of de troon geërfd heeft, om zo te zeggen, dat als hij zich niet weet te gedragen, ik zeg het wat onderkoeld, want nauwkeuriger kan ik het ook niet zeggen, als hij zich niet weet te gedragen, loopt hij het risico dat hij van Gods wegen of anderszins van die troon zal worden verwijderd. Maar dat betekent dan dat iemand anders uit dezelfde familie op die troon komt. En zo gaat dat nou eenmaal. Dat is overigens eigenlijk niks bijzonders. Ja, het gaat wel eens anders in de diverse koningshuizen in de wereld, maar het is wel de normale gang van zaken. Dat wil zeggen, als iemand niet in aanmerking komt of onder de tram loopt, hoe zeg je zoiets nou? Ja, want ik doe mijn best om het niet al te plechtig te zeggen, want het is zo'n algemene gedachte. De vraag is altijd, ja, wie wordt nou de opvolger?
De broer.
Bijvoorbeeld, als de man geen zonen heeft, heeft hij dan misschien nog een broer, meerdere? Wie komt er dan in aanmerking van die broers? Een oom eventueel komt ook nog. En als het allemaal niet is en hij heeft alleen een dochter, dan
heb je ruzie?
dan moet de dochter trouwen binnen... Nu heb ik het weer over Israël specifiek. Dan zou die dochter moeten trouwen met iemand uit de eigen stam. Dat wil zeggen met een man uit Juda. En dan komt die man uit Juda in aanmerking voor de troon. Want het loopt via de man dan toch. Dat is over de erfdochters, heet dat in de Statenvertaling. Die zouden trouwen binnen hun eigen stam. Om de erfenis in stand te houden. Alleen als ze trouwen binnen de eigen stam, dan loopt het erfrecht via de dames. En dat soort zaken meer. En ik doe mijn best om niet meteen Europese vorstenhuizen ten voorbeeld te stellen. Zulke fraaie voorbeelden zijn er trouwens ook niet. Maar het doet zich regelmatig voor dat een tak uitsterft. De tak van de Oranjes stierf trouwens ook uit. Toen hebben ze, dat weten jullie hier in Friesland allemaal natuurlijk. Toen hebben ze nog uit de andere tak van de familie iemand uit Leeuwarden gehaald. En die hebben ze toen in Den Haag, of waar het maar was, was Delft. Toen hebben ze die alsnog op de troon gezet, zodat we in Nederland de zegen hebben van een Fries vorstenhuis. Ja, nou ja, Fries. Ja, maar het is zo. De Friese tak. Niet van Willem, maar van een van zijn broers. Zo werken die dingen. En het Engelse, dat is helemaal een giller natuurlijk. Hè? Want na enige generaties heet dat koningshuis ineens anders. Omdat er weer een tak uitsterft of zo. En dan komt er weer een andere tak. Die moet ergens anders weer vandaan gehaald worden. Die is er dan ook. En ze krijgen de Plantagenets en de Tudors en de Stuarts en de Hannoverianen. En waar zitten we nu mee? Met de Battenburgers. Maar Mountbatten klinkt ook niet lekker. En toen hebben ze er maar van gemaakt, hoe heet ze nu? Windsor. Ze hebben een andere naam aangenomen. Maar ja, ook een Duitse tak overigens, eigenlijk. Maar goed, zo werken die dingen nou eenmaal. En daar hebben we het over. De een verdwijnt, de heer stuurt er iemand af, om zo te zeggen. Dan komt er een ander op. Zo werkt dat. Maar de heer zegt, het zal zo zijn. Zo zullen... Maar als ze... Hier staat het positief trouwens. Elders hebben we het al negatief gelezen. Maar hier staat, indien uw zonen mijn verbond houden. Dat slaat op die vrucht uw buiks uit vers 11. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden, mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen, impliciet hun erfgenamen, tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Dat wil zeggen, dan gelden die beloften voor hen ook. En zo wordt dat door de generaties door gecontinueerd. Uiteindelijk wordt dit vervuld, natuurlijk, uiteindelijk wordt dit vervuld in de Messias zelf. En zal die troon definitief staan in Sion, zeg maar in Jeruzalem. Al staat die naam hier overigens niet bij. Goed, maar laat ik er maar even bij, want ik heb er nog een paar. Na Psalm 132 kom ik terecht bij de profeten. En die zijn merkwaardig genoeg, omdat iedereen weet... iedereen weet... Laat ik het andersom zeggen, van de andere kant. Over het algemeen weten wij, christenen, van de profeten niets. Omdat we er in de praktijk niks mee kunnen. En als je één keer in de week naar de kerk gaat en je moet een stichtelijke toespraak horen om het nog 7 dagen vol te houden tot de andere week, dan heb je aan de profeten gewoonlijk niet zoveel. Dus daar weten wij dan eigenlijk niks over, behalve soms wat details daaruit die zich lenen voor een pastorale toespraak. Ik bedoel het niet spottend, maar zo is dat nou eenmaal, hè? Kijk, wij hadden vroeger, in mijn jeugd, wij hadden tenminste, behalve de zondagsbijeenkomsten, tenminste de vaste bijbelstudieavond op vrijdagavond. Ja. En er kwamen echt dan altijd hele andere dingen voorbij. Tot mijn verbijstering overigens. Daar kwamen trouwens ook heel andere mensen dan op de zondagse bijeenkomsten. Ik ben van mijn jeugd af niet anders gewend geweest. Er kwam heel ander volk. En die kwamen dan meestal van heinde en ver. Ja. En zondags had je veel meer mensen, maar die kwamen van dichtbij. Maar op vrijdagavond, in de bijbelstudieavond, zag je die mensen niet. Vreemd genoeg, want het leverde altijd spanningen op, hè? In de gemeenschap. Ja. Maar vooruit. Maar ik neem u mee naar Jesaja, want ik wilde ter inleiding van die profeten wilde ik zeggen... Nou ja, iedereen weet van hoe het zit met die profeten. Ze kondigen hel en verdoemenis aan, om een paar standaard orthodox-christelijke termen te gebruiken. Ze kondigen hel en verdoemenis aan, het oordeel over Israël en Jeruzalem en wat het maar was. Toch? Dan is het toch eigenaardig... dat je in diezelfde profetie leest over de continuering van het huis van David. Dat wil zeggen, weliswaar oordeel, maar toch. En niet alleen dit, maar ook profetieën met betrekking tot een toekomstig herstel van Israël. En ik wijs u er maar op dat u kunt moeite hebben met de continuering van het huis van David. Maar de meerderheid van het christendom heeft meer moeite met de gedachte dat Israël ooit een keer hersteld zal worden. En dat zoveel van die uitspraken daadwerkelijk over de Heer Jezus, over de Messias gaan. Die letterlijk zijn troon zal zetten in Jeruzalem en letterlijk zal zitten op de troon van David, dat wil zeggen, als erfgenaam van David, als vorst dus, als koning over Israël en van daaruit over de volkeren. Dat wil zeggen, mij zegt er niet zoveel als iemand zegt, nou dat lijkt me onwaarschijnlijk of dat hebben wij nooit geleerd. Ja, het meeste hebben we nooit geleerd mensen, dat is nou helemaal zo, hè. En ik bedoel niet u, maar in het algemeen. Zo liggen die dingen nou eenmaal. Ik kan dat ook niet helpen. Ik vraag dus eigenlijk van tevoren excuus voor dit soort dingen. Maar het is opmerkelijk, wij vinden het namelijk. En ik ben nu terecht in Jesaja hoofdstuk 9. Waarbij ik het betreur dat ik niet hoofdstuk 7 en 8 ook mee kan nemen in de bespreking. Maar ja, ik moet natuurlijk bij 2 Samuel 7 blijven, zo smal mogelijk. Dus ik lees nu Jesaja 9, vers 6 eerst. Vers 1. Laat ik dat doen. Ik moet een beetje verband toch ook vasthouden. Eerst vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien en degene die wonen in het land van de schaduws des doods over dezelfde zal een licht schijnen. Ik ben dankbaar voor de verwijzing naar Efeze 5 vers 14 die er in mijn Bijbel bij staat. Omdat als die klopt, en dat doet hij... Omdat als die klopt, wil zeggen dat deze woorden in onze dagen van toepassing zijn. En dat is zo, want wij wandelen in het licht, de wereld is in duisternis, maar over ons is licht opgegaan. En ik bedoel met ons gewoon nu gelovigen. Wij wandelen in dat licht. En gij hebt de blijdschap vermenigvuldigd. Op vers 2 ga ik niet in. Die vind ik te lastig. Maar waarom is dat zo? Waarom is het licht daar? Wel, vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En omdat het tegen kerstfeest loopt, dan weten wij precies dat het gaat over de Heer Jezus Christus. En toch...
Hebben we dit over zijn geboorte?
En toch, nee, precies, en toch is er nog wel wat op aan te merken. Maar ja, met kerst, u weet hoe dat is. Het is nog geen kerst, dus ik kan het nu nog net even zeggen. Wij zitten met kerst altijd met het probleem dat we eigenlijk nauwelijks een Bijbeltekst kunnen vinden die er iets mee te maken heeft. Of het moeten zijn de meer romantische voorstellingen van de herders in de velden van Bethlehem, dan wel de drie koningen, dan wel wijzen uit het oosten, afhankelijk van of u Rooms-Katholiek of protestant bent. Ja, want die hebben een verschillende interpretatie. En wat hebben we nog meer? Oh ja, de blijdschap van de zwangerschap die eraan vooraf gaat. En wat hebben we dan nog meer? Je moet toch een keer iets anders. Dan hebben we nog Johannes 1, maar die is eigenlijk buiten de orde. Maar
moeilijk.
Die is eigenlijk buiten de orde. Omdat het gaat over de opstanding van Christus meer, veel meer dan over zijn geboorte. En dan, ja, dan hebben we ook nog Jesaja. Nee, we hebben Micha 5, Gij, Bethlehem, Efrata. Oké. En dan hebben we nog Jesaja 9, vers 5, want een kind is ons geboren. Maar eigenlijk houdt daar kerstfeest alweer op. Want daarna staat er, een zoon is ons gegeven. En daar ben je dus al bij de volwassen man. Dat blijkt ook wel. Want er staat, en de heerschappij is op zijn schouder. En het was niet het geval bij het kind dat geboren werd in Bethlehem. Nou ja, er werd gezegd door de Heer en door de engel. God zal hem de troon van zijn vader David geven. En als je niet gelooft dat het in de toekomst nog gebeurt in de wederkomst van Christus, en dat geldt voor de grootste meerderheid van allen die zich christenen noemen, dan maakt men ervan dat de troon van David in de hemel staat. Want het is de troon van Christus in de hemel en hij is uit David, dus is het de troon van David. En zo worden die dingen dan weggeredeneerd. En wij geloven dat het alsnog in de toekomst zal gebeuren, maar dat betekent meteen dat toen hij geboren werd in Bethlehem, had hij niet de troon van zijn vader David. En hoezeer hij ook genoemd werd, niet door zichzelf overigens, de zoon van David, gij zoon, Jezus, gij zoon van David, er was geen troon. Sterker nog, hij erkende de macht van de Romeinen in het algemeen en van Pilatus in het bijzonder over zichzelf. Nou, hij zei het negatief, maar hij zei het. Dus gij zoudt geen macht over mij hebben. En dat had hij dus wel, indien het u van boven niet gegeven waren. En de Heer sprak pas over macht, zijn eigen macht, na zijn opstanding toen hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En leerstellig in de brieven, God heeft hem uitermate verhoogd en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Enzovoorts. Maar dat betreft dan een hogere troon dan die van David, namelijk in de hemel. Maar dat dit de Messiaanse uitspraak is, hier in vers 4, dat is zo. Maar mij ging het eigenlijk meer om vers 6, het volgende vers. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. Er staat er wat gek hoor. Er staat iets geks. Er staat, der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn, die begrijpen wij. Want ja, we hebben net vastgesteld, waarschijnlijk volledig overbodig, dat het een uitspraak is over de Messias. En wij zijn Gileasten, dus wij geloven in zeg maar een duizendjarig rijk op aarde, waarin de Heer op de troon van David zal zitten. Staat er trouwens min of meer boven het hoofdstuk, voorzegging van het Messiaans Rijk. En dan staat er, de grootheid deze heerschappij in de Zweden zal geen einde zijn. Op de troon van David. En in zijn koninkrijk, het koninkrijk van David dus, namelijk in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. En dan staat er, van nu aan. En die lijkt me erg moeilijk. Van wanneer aan? Van nu aan, zegt hij. Nou ja, zo vroeg mogelijk, vanaf dat die zoon ons gegeven is, vanaf de opstanding van Christus. Maar ik geloof niet, en ik denk u ook niet, dat de Heer nu, of sinds zijn opstanding, een positie heeft op de troon van David, of wel? Nou wacht ik uit tot iemand zegt, maar daar staat het toch?
Staat het wel, ja.
En dan is mijn antwoord, dat is maar hoe je het leest. En het hangt er dus ook maar vanaf wat voor schriftplaatsen wij nog meer hebben over dit onderwerp. En dan verwijs ik natuurlijk standaard naar Handelingen 15, zo van Pas in de toekomst zal de Heer wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten enzovoorts. Maar wat hier beschreven wordt, is dat Christus zelf die zoon die gegeven zou worden, zo'n eeuwig koninkrijk zou hebben. En dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David, maar niet noodzakelijk alles tegelijk en in één keer en vanaf één en dezelfde dag. Hij zou uitermate verhoogd worden, alle dingen zouden zijn voeten worden onderworpen. En dat is officieel gebeurd bij zijn opstanding uit de dood. Maar of hij ook vanaf zijn opstanding uit de dood een positie heeft op de troon van David. Nou ja, als je wilt kun je het hierin lezen. Maar dan krijg je problemen met heel wat andere schriftplaatsen. En daar ga je dus weer. En dit is niks bijzonders wat ik nu zeg. Want je komt veel vaker in de profeten dit soort dingen tegen. Er worden een paar dingen tegelijk gezegd in één adem. Maar dat betekent nog niet dat al die dingen die genoemd worden ook tegelijkertijd, in één adem zal ik maar zeggen, vervuld worden. En daar gaat het maar om. Ten slotte, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, liggen toch ook minstens enige tientallen jaren. Lijkt mij. En anders moet je die dingen gewoon leren. Het is een probleem van de profeten geweest, dat zegt Petrus. Dat ze leerden of lazen of hoorden van Gods wegen over het lijden dat op de Messias komen zou. En ook over de heerlijkheid daarna volgende. En in het algemeen geldt, als je in het Oude Testament die profetieën leest, dan kom je nog net tot die conclusie, namelijk eerst het lijden en dan de heerlijkheid. Maar hoe die heerlijkheid tot stand komt, ja, dat is problematisch. Dat staat er niet bij. En daarmee zijn we terecht bij dat oude thema. Toen de Heer opstond uit de dood. Begon toen zijn koninkrijk hier op aarde, of niet? Maar er zijn schriftplaatsen genoeg in het Oude Testament. Met name in de psalmen waaruit je dat zou concluderen. Hij overwint de dood en dan zou hij uitermate verheerlijkt worden, alle volkeren zouden hem gehoorzaam zijn en zijn oordelen in recht en gerechtigheid en wat het allemaal maar was. Maar er zit dan toch altijd eerst onze tegenwoordige bedeling nog tussen, voordat deze dingen volledig gerealiseerd zullen worden. Dat is een proces en er gaat inderdaad heel wat tijd overheen. Maar wat je hier in dit schriftgedeelte wel vindt, en daarom vond ik het terecht om het u voor te houden, wat je hier vindt, is dat de ultieme vervulling van deze belofte aan David is gelegen in de opstanding en daarna logischerwijze de wederkomst van Christus. Al staat dat hele begrip wederkomst er niet bij. Toch? Dus als iemand zegt, dat zie ik hier niet staan, zeg ik, nee, ik ook niet. Maar ja, dat is nou eenmaal studie. Je legt schrift naast schrift. En dat is het dan. Er staat bovendien, de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Dat wil zeggen, de Heer zelf zal dit realiseren. En het is eigenlijk jammer, ik moet er eigenlijk helemaal niet op ingaan, maar het is eigenlijk jammer, je zou eigenlijk in één klap door moeten lezen en in dat merkwaardige vers terechtkomen, vers 7. Maar ja, die moet je dan bespreken als je Jesaja bespreekt, weet je wel. Dan, de Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Waar het over gaat? Over het evangelie. Over die boodschap, over die Messias, over die aankondiging van het vrederijk, of hoe het maar heet, in vers 1 tot en met 6. En hij zendt het naar Jacob en het valt in Israël. En omdat ik het niet moet bespreken, stel ik dus twee vragen. Hoeveel stammen is Jacob? En hoeveel stammen is Israël? Het probleem van het aantal stammen klopt. Dat klopt natuurlijk ook nooit. Ik ben weer te kort door de bocht. Maar u begrijpt toch hopelijk waar we het over hebben. In de dagen van Jesaja is Israël het noordelijke rijk en niet het zuidelijke. En anders moet je Jesaja overnieuw gaan, vanaf het begin gaan lezen. Liefst tot het eind aan toe. Dan zul je zien dat het onderscheid uitdrukkelijk gemaakt wordt en ook daadwerkelijk bestond in de dagen van Jesaja. en ik kon het oordeel aan over de beide huizen van Israël. De term staat trouwens een halve bladzijde eerder in 8 vers 14. De twee huizen van Israël. Maar een woord gezonden in Jacob wil zeggen, het was voor alle stammen, maar het zou vallen in Israël. Dus niet in Juda. Want dat is wat het betekent. Enzovoorts. En dat zijn complicaties waar gewoonlijk overheen gelezen wordt. Zie je? En helemaal wordt het moeilijk als je het onderscheid niet kent tussen Jacob, Israël en Juda. En als je denkt dat Juda Jacob is en Juda is Israël enzovoorts. Dan ontgaat je het hele vers. En dat het gaat over Israël, namelijk het Noordelijke Rijk. Nou ja, in mijn Bijbel moet ik ongelukkigwijs eerst een bladzijde omslaan om dat daadwerkelijk te lezen. Maar het staat er wel, hè. En al dit volk zal het gewaar worden, Efraïm en de inwoners van Samaria.
Zie? Maar
staat wel achter in hoogmoed. Ja, precies. Zeker.
Dus wel.
Ja.
En ontkiemt.
Ja.
Als er sprake is van hoogmoed, dan ontkiemt
het toch niet. Het zou daar vallen. Kijk, wat hier aangekondigd wordt, is een oordeel over, in de eerste plaats, Israël en daarna ook over Juda. Dat is het volgende hoofdstuk trouwens. Het eerste deel van hoofdstuk 10. Maar al die profetieën in Jesaja niet alleen, maar zeker in Jesaja. Meer nog in Jesaja dan in welke andere profetie ook, gaan gepaard met de aankondiging van dat op een of andere wijze er een overblijfsel zou zijn, dan wel dat op een of andere wijze in de toekomst een overblijfsel zou zijn en dat de Heer weliswaar oordeel zou brengen, maar toch wel degelijk zijn beloften van zegeningen zou vervullen. En dat is het dan. En ik denk dat je dit soort problematiek tamelijk gemakkelijk vermijdt door bijvoorbeeld een andere hoofdstukindeling te maken en die kop boven vers 7 een paar versen verder te zetten. Het punt is dat in de toekomst ooit een keer dit woord gepredikt zou worden en zou vallen in Israël, hoewel het voor Jacob, het hele natuurlijke volk, bestemd was. Maar het impliceert ook dat het zal gebeuren nadat het volk eerst in het oordeel terechtgekomen is en dus daadwerkelijk in het buitenland. En daarmee ben je gewoon terug in de ballingschap, bedoel ik. Hè? En daarmee ben je dus gewoon terug in Deuteronomium en meer van dat soort schriftplaatsen waar dan toch uitdrukkelijk gezegd wordt en soms geïmpliceerd wordt, maar meestal uitdrukkelijk gezegd wordt dat als het volk tot geloof of tot bekering komt, maar als het tot geloof komt, dan zal dat zijn in de ballingschap, in het buitenland, onder de volken waarin de Heere u verstrooid heeft. En die twee dingen, die vind je samen. De Heer stuurt een oordeel en zegt dan, maar vergis je niet, ik blijf trouw aan mijn verbond. Of aan mijn verbonden, of aan mijn beloften. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Of niet om uwentwil, maar om Davids wil, of om Abrahams wil. Zal ik doen wat ik, enzovoorts. En dan worden die beloften weer herhaald. En dat wisselt zich zo af in dit soort schriftgedeelten. En vandaar enerzijds oordeel en aan de andere kant ondergang. Er wordt ook het aanhoudende oordeel over Israël gesproken hier. En daar gaat het maar om. Maar niettemin, het was er tussendoor. Kijk, het valt ook meteen op. Ik zal even lezen. We zijn tot profetenambt geroepen. Oké. Het Immanuelsteken, dat staat boven hoofdstuk 7. Dat is de belofte van het zaad van de vrouw. Nee, de zaad van de maagd moet ik zeggen. Hoe heet dat? De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Die hebben we ook nog voor kerstfeest achter de hand. Vers 14 is dat. Dat is hoofdstuk 7, zeg maar. Boven hoofdstuk 8 staat gericht over Syrië en Israël. Oordeel. Dan boven hoofdstuk 9, voorzegging van het Messiaanse Rijk, dat is dan ineens positief. En boven vers 7 van hoofdstuk 9 staat bij mij bedreigingen tegen het koninkrijk van Israël. dus toch weer oordelen. Dat wisselt zich af. En voor degenen die helemaal niks gewend zijn, die hebben meteen het probleem van vers 1 tot en met 6 volgens onze Bijbels gaat over voorzegging van het Messiaanse Rijk. En daarna wordt gesproken over oordelen over het Koninkrijk van Israël. En als je dan moet uitleggen dat de volgorde in de praktijk precies andersom is, dat eerst de oordelen komen en dan het Messiaanse Rijk, dan hebben ze ook een probleem. Begrijp je, dat moet je leren lezen. Zo simpel is dat. Het is niet noodzakelijk de chronologische volgorde. En ik beweer het, als je die kop die boven vers 7 staat, nou gewoon boven vers 8 zet, dan ziet het er ineens heel anders uit. Joel is daar een goed voorbeeld van. Dat is een overzichtelijk boekje van mijn 3 hoofdstukken. Maar daar heb je precies dus datzelfde idee. Oordelen over het volk als zodanig, maar het eindigt dan toch weer met zegeningen. Hè? Of Jesaja 1 eigenlijk al, waarin min of meer de strekking van Jesaja wordt samengevat. Er zou van Gods wegen een oordeel komen over geheel Israël, maar er zou een overblijfsel zijn. En indien de Heere ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn, enzovoorts. Dus is dat een positieve mededeling of een negatieve? Nou, voor iemand die gelooft is het positief. Is toch een overblijfsel. Maar voor iemand die niet gelooft, ja, is het negatief, er komt een oordeel. En zo verder. En ik ken nog veel sterkere woorden. En misschien komt... Nee, ik denk niet dat ik die bespreken ga. Maar ik ken nog veel sterkere woorden in Jeremia bijvoorbeeld. Daar zijn nogal wat schriftplaatsen waar staat... Nee, er zal niemand overgelaten worden. Ook al zullen ze nog misschien vluchten, er zal niemand overgelaten. Al verdwijnen ze wellicht naar Egypte, omdat ze denken... dan ontkomen wij alsnog aan die Babyloniërs. Nee, zegt de Heer, je zult niet ontkomen, er blijft niemand over. En toch was er een overblijfsel en dat staat er ook. En dan kun je zeggen, dat is in strijd met elkaar. Ja. Maar je kunt ook zeggen, nee, het is de algemene regel is, er blijft niemand over. En daarna blijken er 1, 2, 3, 4, weet ik veel, blijken er enige uitzonderingen te zijn. Met andere woorden, van dat volk als volk blijft niks over, maar er zijn enkele individuele uitzonderingen. En die ontkomen wel, zelfs via Egypte, waarvan de Heer zelfs gezegd had dat ze niet naar Egypte zouden moeten vluchten. Enzovoorts. Nou ja. Ze worden eraan ontrokken. En dat is die leer, de algemene Bijbelse leer van een gelovig overblijfsel. En er was toch weer een uitzondering en zelfs een hele positieve. En vorige keer waren we in Psalm 89 en het eerste deel spreekt zeer positief over David en zijn huis enzovoorts. En de Heer zou met hen zijn en wat het maar was. En daarna kreeg je toch in het tweede deel andersom dat het met sommigen uit hen dan toch verkeerd zou aflopen. Maar het zou niet afdoen aan het eerste deel, dat wil zeggen het huis als zodanig zou blijven. En zelfs al zou je van al die achtereenvolgende koningen moeten zeggen van, nou ja, er kwam niet veel van terecht en ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Het neemt niet weg dat dat huis om een of andere reden toch bleef bestaan en dat steeds weer een erfgenaam van David op die troon zat. Ik heb het nu gewoon over de periode van over het verslag in de Bijbel, dat wil zeggen de periode tot aan de Babylonische ballingschap. Dat is vreemd genoeg, want het is echt niet gebruikelijk dat een koningshuis over zoveel eeuwen blijft bestaan. Ze worden gewoon eraf gegooid en dan komt er weer een andere dynastie. Ik leen het woord even van de Egyptische geschiedenis. Hè? Dan heb je een paar erfgenamen, maar er zijn er maar een paar en dan hup, dan... wordt die hele familie, dat hele koningshuis wordt van de troon gestoten, of wat het maar was allemaal. En dan komt er een andere familie. En in Israël, in de 10 stammen, in de Bijbelse geschiedenis, tot aan de Assyrische ballingschap, kwam ik 7 verschillende koningshuizen tegen. Waren het dan niet de zonen die opvolgden? Ja, soms wel, maar soms helemaal niet. Nam iemand anders het over en dan komt er een nieuwe dynastie. Kwamen de zeven voorbij, maar bij Juda is het altijd zo gebleven. Altijd iemand uit het huis van David. Tot aan de Babylonische ballingschap. Ik ben nu gewoon binnen het kader van de Bijbelse geschiedenissen. Of de Bijbelse profetie, had ik het even niet. Maar waar het me om gaat, is dat deze dingen dus wel degelijk bevestigd worden. Notabene hier in Jesaja. Wij waren even in Jesaja 9 vers 6 voor de min of meer de volledigheid, voor zover zoiets kan. Maar ik blader even om naar Jesaja 16. Waar wij vinden achtereenvolgens, ondergang van Babel, bevrijding van Israël, profetie tegen de Assyriërs, profetie tegen de Palestijnen, hoofdstuk 15, voorzegging van de ondergang van Moab, en dan hoofdstuk 16, er staat niks boven. En 17 is profetie tegen Damascus en Efraïm. Enzovoorts. En het probleem van dit soort hoofdstukken, dat is gewoon, laten we zeggen, theologische geschiedenis. Het probleem van die hoofdstukken is dus, is dit vervuld, zijn deze profetieën in het verleden vervuld? Of zullen ze in de toekomst alsnog vervuld worden? Ja, en daar maken wij ons op een gemiddelde zondagmorgen niet druk over. Ik bedoel niet wij, ik bedoel gewoon in het algemeen. Wij christenen. Wij vinden dat academisch. Zo van, het maakt ons niks uit. Maar het punt is dat dus de chronologie, of hoe zeg je dat, de tijdrekening, ja, die vind je hier niet. Of je moet zeggen, het loopt door elkaar, maar dat klinkt zo vervelend, hè. Die vind je dus niet. Wat je vindt, is dat deze profetieën soms in het verleden vervuld zijn, soms gedeeltelijk vervuld zijn in het verleden. Al moet ik erbij zeggen dat dikwijls, meestal namelijk, het verslag daarvan in de Bijbel niet te vinden is. Hebben die ook nog? Die moet je toch heus uit de ongewijde geschiedenis halen. En er zijn boeken over volgeschreven. Dat interesseert nu niemand meer, maar er zijn boeken over volgeschreven. Ja. Over het verband tussen de Bijbelse geschiedenis en algemene geschiedenis, waarin men diezelfde dingen tegenkomt enzovoorts. Is het in het verleden gebeurd of zal het in de toekomst alsnog gebeuren? Nou, ik dacht dat wij met een redelijk dispensationalistische achtergrond langzamerhand geleerd hadden dat hoewel deze profetieën in het verleden soms een soort van, althans gedeeltelijke, vervulling gehad hebben, de definitieve, volledige vervulling moet alsnog plaatsvinden in de toekomst. En als je dus bewijst dat het in de toekomst vervuld moet worden, heb je niet bewezen dat het in het verleden niet toepasbaar was. En als je bewijst dat het in het verleden vervuld is geworden, heb je niet bewezen dat het in de toekomst niet toepasbaar is. En als je dat niet weet, kom je niet eens door zo'n betrekkelijk eenvoudig profetisch boek als Daniël. Want dat noem ik een betrekkelijk eenvoudig boek. Omdat je daar losse hoofdstukken hebt met geschiedenis, dat wil zeggen op voorhand vermeld. Maar eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat. En het volgende hoofdstuk begint min of meer overnieuw en zegt eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat. En zo schuiven die dingen dan in elkaar. En ik wijs er altijd op dat je met name in hoofdstuk 7, maar meer nog in hoofdstuk 11, hoewel men daar gewoonlijk helemaal niet aan toe komt, dat je met name in hoofdstuk 11 terechtkomt bij de geschiedenis van Israël in de ballingschap en wat er daarna gebeurt. Tot op 170 voor onze jaartelling kom je terecht bij Antiochus Epiphanes. Dat kan je missen, daar gaat de profetie over. Maar vanaf dat moment raak je het kwijt, want dan op een gegeven moment word je wakker en dan denk je, hey, ik zit ineens in de dagen van het antichristelijke rijk en in de dagen van de wederkomst van Christus. Heb ik wat gemist onderweg? En ja, nee, je hebt niet wat gemist. Zo zit het niet. Het punt is dat dezelfde woorden van toepassing zijn op wat inmiddels geschiedenis is, maar ook op wat nog geschiedenis zal zijn in de toekomst. En de vereenvoudigde verklaring, maar het is een vereenvoudigde en die levert dus op de lange termijn ook problemen op, is van, nou ja, in het verleden heb je een soort voorvervulling of begon het vervuld te worden en in de toekomst gaat het weer verder. Zo van, het is afgebroken, in de toekomst zullen die dingen weer verder gaan. Ja, zo ook niet. Het ligt over elkaar heen. Het zijn dubbelzinnige uitdrukkingen en men maakt ruzie over, slaat het hierop of slaat het daarop, terwijl in de praktijk het gewoonlijk zo is, het slaat hierop en daarop en daarnaast nog op het een en ander. Ja, wordt het daar makkelijker van? Nee, dat niet. Maar ja, het is het woord van God. Dus we moeten leren om die gedachtegang te volgen, toch? Ja. En verder, het blijft nu helemaal zo dat een groot deel van de Bijbelse waarheid per definitie verborgen is. En verborgen zou zijn, was ook de bedoeling, voor de wereld als zodanig. Die er geen belang bij heeft, die niet de moeite wil doen en die op voorhand begint met de Bijbel aan de kant te schuiven. En u weet dat en ik weet dat, dat is wat men doet. Op voorhand. Oh, staat het in de Bijbel? Ja, maar dat kun je niet van de baan. Nou, zegt God, dan hoef je ook niet te weten wat ik verder te melden heb. Maar als je interesseert, oké. Okay. Luister, was het dan, hè? Neig uw oor tot mij. Nou goed, in dit verband lezen wij in Jesaja 16... in vers 5... Want er zal een troon bevestigd worden. Er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid enzovoort. En kijk, als je de Bijbel leest, moet je eigenlijk eerst struikelen over het woordje er. Omdat het niet bestaat. Het bestaat gewoon niet. Het is een fake woord. Een woord zonder enige betekenis. En mocht u denken dat het ergens betekent, dan moet ik u zeggen, zelfs dat betekent het niet. Want het gaat niet over plaats en ook niet over tijd. Men zou vertaald moeten hebben dan met een troon zal bevestigd worden. En daarna geldt wat ik al even, nou dat zo oud ben ik niet, maar mijn leven lang al roep. Of het werkelijk toekomst is, dat is altijd nog maar de vraag. Dat moet in de eerste plaats uit de context blijken. En die context, ja, uiteindelijk is dat de hele rest van de Bijbel. En dus, er staat echt niet meer dan, want een troon wordt bevestigd. En dat kan ook in het Nederlands betekenen dat het pas in de toekomst gebeurt. Maar ook in het Nederlands kan het betekenen dat het allang gebeurt. En tot in onze dagen. En hoe weten we of het in het Nederlands gaat over het verleden, er wordt een troon bevestigd. Tot op heden. Of dat het gaat over, het zal in de toekomst ooit een keer gebeuren. Hoe weten we dat in het Nederlands? Of het over het verleden gaat of over de toekomst? Uit het verband. Uit het verband waarin het gezegd wordt. Toch? Wij kennen dit soort uitdrukken als, nee, morgen is het mooi weer. Morgen is het mooi weer, het is niet morgen. Dus morgen zal het mooi weer zijn. Maar, ja, maar uit verband met het begrip morgen weten wij dat het gaat over morgen. Maar uit de vervoeging van het werkwoord haal je het niet. Het is erkend goed Nederlands hoor. Er is geen journalist die ooit de toekomende tijd gebruikt nog. Johan Bos heeft mij verteld, nee, dat is een van de regels, dat wordt ons geleerd, dat moet je niet doen, want er worden de zinnen veel te lang van. Dus het gaat over de toekomst, maar men spreekt in de tegenwoordige tijd. En wij allen begrijpen dat. En het is jammer, want het is een soort taalverloedering, denk ik, vanuit standaard Nederlands. Maar aan de andere kant, die oudere talen, die waren veel compacter dan ons Nederlands. Dus je kende dat probleem helemaal niet. Je moest maar goed luisteren en goed opletten en goed bij de les blijven om te begrijpen wat er gezegd wordt. En iedereen die enig verstand heeft van Hebreeuws, weet dat. Er staan een paar woorden achter elkaar en hoewel men afspraken gemaakt heeft over de wijze waarop men het zal vertalen, wordt men ook geacht te weten dat dat alleen maar afspraken zijn, want het is nog maar de vraag in hoeverre dat correct is dan. Als je wat ruwe taal hebt en je moet het vertalen naar een genuanceerde taal, dan heb je een probleem. Als je bij wijze van spreken in het Hebreeuws maar één voegwoord hebt en wij hebben er in het Nederlands een stuk of 50, welke kies je dan in je vertaling? Dat is niet, ja, dat moet je uit het verband opmaken, maar je kan het ook verkeerd lezen. Enzovoorts. Dus er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid. Ja, wij weten dat in de toekomst een troon bevestigd zal worden in goede tierenheid. Het kan dus niet fout zijn. Maar of dat de enige betekenis is van de uitdrukking, ja, dat is nog maar zeer de vraag. Begrijpt u wat ik bedoel nu? Natuurlijk zal het in de toekomst gebeuren. Dat leert ons het Nieuwe Testament, tenminste, ik neem aan dat u daar geen problemen mee hebt. Want de Heer zal wederkomen en die stoel des koninkrijks, die troon bevestigen, want dat staat er gewoon. Dus het gaat in de toekomst gebeuren. Maar ja, de vraag is of niet dezelfde uitdrukking net zo goed betrekking heeft op de dagen van Jesaja. En anders zijn we weer terug bij het verhaal van zaad van Abraham, Isaac en zijn afstammelingen. Is dat zaad van David? Of is dat zaad van Abraham of niet? Want het zaad van Abraham is toch Christus? Zijn de Joden dat dan niet? Zijn de Israëlieten dat dan niet? Ja, ook. Het een is waar, maar het ander ook. Enzovoorts. Zie? Zo hebben wij, ja, ik weet het, ik grijp wat breed, maar ik moet uw begrip opwekken voor hoe men de Bijbel leest en hoe wij de Bijbel zouden lezen. Men zegt, nee, Israël zal niet terugverzameld worden in de toekomst. Dat is al gebeurd en al die profetieën over de terugverzameling van Israël enzovoort zijn vervuld in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Kunnen die lui dat bewijzen? Die lui die dat beweren?
Ja, waarschijnlijk wel.
Nou, in hoge mate wel. In hoge mate wel. Hangt er maar vanaf hoe nauwkeurig en hoe letterlijk je het lezen wil. Hoe gedetailleerd. Ik bedoel, je leest Jesaja, wat is het, 42, over Kores. Waar aangekondigd wordt de komst van ene Kores. Die wordt daar opgevoerd als de verlosser. En de standaard bijbelverklaringen zeggen dan, ja, dat is Cyrus. De koning van Perzië. Die gaf namelijk de Joden toestemming om terug te keren uit de ballingschap en zich te vestigen alsnog in Jeruzalem, dan wel Judea. Gaat het daarover? Ja, ik ben er stellig van overtuigd dat het daarover gaat. Maar daarna lees je het hoofdstuk. En dan krijg je toch, lijkt mij, onderweg het vermoeden dat er weliswaar Kores staat, maar dat het Christus is. Nou ja, en u weet hoe het dan gaat, dan is de vraag, gaat het over Kores uit het verleden of gaat het over Christus in de toekomst? En het antwoord is,
allebei.
Sprekend over Kores, wordt Kores een voorbeeld, met opzet gebruik ik het woord type niet, maar dat is natuurlijk wat het is. Wordt hij een voorbeeld van de Messias, dat blijkt uit de rest van het hoofdstuk. Zijn dus profetieën over terugkeer uit Babylonische ballingschap, of terugkeer van Juda, zijn die vervuld? Ja, voor een deel wel, als loop je dan altijd tegen details op die moeilijk liggen. Dus ik zeg, nou ja, ze hebben een punt, ze hebben niet geheel ongelijk, maar het blijft zo dat er dingen zijn die nog niet vervuld zijn. En dat gaat niet straks in de toekomst verder bij waar het gebleven was. Dat gaat in de toekomst opnieuw. Er komt alsnog zo'n Kores. In dat geval vertaal je de naam Kores met herder. Er komt alsnog een herder die de kudde verzamelen zal enzovoort en terug zal brengen in het land. En wat Kores deed in het verleden, nou ja, dat hoort bij, nou, ik gebruik Bijbelse termen, het hoort bij vervulling van de profeten. Maar daarmee is niet gezegd dat diezelfde profeten niet alsnog een vervulling en dan vollediger zullen hebben in de toekomst. En dat is met dit soort dingen ook zo. Dat zijn algemene regels. Dat is niet wat ik verzin om een bepaalde stelling mijnerzijds hard te maken. Daar heb ik trouwens ook niet de minste belang bij. Maar het zijn algemeen geldende regels die altijd, door mij in ieder geval, gebruikt worden bij de bestudering van de Bijbel in het algemeen en in dit geval bij de profetieën in het bijzonder. Ze zijn dubbelzinnig. Nou, dat is met dit soort dingen ook zo. Er zal een troon bevestigd, ja, er wordt een troon bevestigd, ja. In goede tierenheid en op dezelfde zal bestendig een zitten in de tent van David. Let op dat er niet eens staat huis van David, maar tent van David. Je zou toch mogen verwachten dat als het alleen maar over de Messias ging, dat dan toch niet het woord tent zou gebruikt worden. Hoezeer het ook een synoniem is voor huis. Ja, nee, ik kan het ook wel wegredeneren. Dan zeg je gewoon, nou ja, aangezien het gaat over het duizendjarig rijk en het dus het koninkrijk is nog in deze oude schepping, en aangezien die oude schepping nog voorbij zal gaan, heet het niet huis, maar tent. Ik kan me wel bedenken, maar ja, dat is niet echt eerlijk natuurlijk. Maar tent heeft de betekenis van, het is toch iets dat zich verplaatst. Iets zwervends. Iets nog niet echt definitief, maar eenmaal ooit, die, hoe dan ook, de troon zal bevestigd worden. En wij weten dat die troon definitief alsnog zal geplaatst worden in Jeruzalem. Daar staat hij in ieder geval vandaag niet. Heb je dat nog? Zo'n uitspraak is veel breder. Bovendien, plaats hem nou eens in de geschiedenis. Dat lukt ons meestal niet, omdat we de geschiedenis niet kennen. Maar plaats hem eens in de geschiedenis, in de dagen van Jesaja. Dat is in de dagen van de twee huizen van Israël, waarbij het grootste deel, het noordelijke deel zal ik maar zeggen, absoluut zich van de Heer nooit wat aantrok. En waarom en de heren die dienden, trouwens degene die de heren dienden uit die, dat noordelijke rijk, ik vermijd de term tien stammen, degene die de heren dienden, die vluchten over het algemeen naar Judea, daar waren ze in ieder geval bij Jeruzalem, en in Juda, in het zuidelijke rijk om zo te zeggen, daar werd bij gelegenheid nog wel eens enige aandacht besteed aan de dienst aan Jehovah, voor wat het waard was. En de Bijbel beschrijft dat ook, hè? Vandaar dat je onder Juda dus inderdaad een vrouw uit Azer kunt tegenkomen in bijvoorbeeld Lucas 2, is geen enkel probleem. En andersom ook. Onder het noordelijke rijk bevonden zich net zo goed Joden. Dat beschrijft de Bijbel ook, maar dat hoef ik verder niet toe te lichten. Maar het hele punt is natuurlijk dat we in de dagen van Jesaja terecht zijn bij een afgodisch noordelijk Israël, overgegeven in de eerste plaats en bijna algemeen aan de Baaldienst en daarnaast nog enige kalverendienst. De ene Baaldienst ontleend aan Tyrus en Sidon in het noorden, noordelijke buurvolk, en kalverendienst ontleend aan Egypte, staat ook in de Bijbel trouwens, aan de zuidelijke grenzen, dus de goden van de buurvolken, zal ik maar zeggen, maar Jehovah, die kende me niet. En de troon van David in Israël, het noordelijke rijk, was al lang weg. Vanaf het begin van dat noordelijke rijk was het Jerobeam. Dat was dan nog uit het huis van Efraïm, met een connectie met Jozef, maar daarna kreeg je al die andere koningshuizen enzovoorts. En Jesaja zegt, maar er zal een troon bevestigd worden. Of er wordt een troon bevestigd. Wat slaat dat op? Ja, op de beloften die aan David gedaan zijn over zijn zaad enzovoorts. Dat is de eerste gedachte. En dit is de traditionele wijze van schrift verklaren. In de eerste plaats, in welke historische context staat het? En van daaruit wordt er geprojecteerd naar de toekomst. En die moet je begrijpen. En zo heb je dus profetieën over een terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dat is een historische context. Maar van daaruit wordt er geprojecteerd naar de toekomst, wanneer eenmaal en nu ten volle en definitief het volk zal terugverzameld worden. Uit opnieuw een ballingschap. En zo verder. En dat geldt voor die troon van David net zo goed. Daar is ook niks moeilijks aan. En je leest Daniël 11 en in de context lees je dus, omdat wij na die dagen leven, lezen wij over de Ptolemeeën en de Seleuciden. En dat loopt dan uit uit het huis van de Seleuciden, loopt het uit op Antiochus Epiphanes. En we kunnen het allemaal volgen. Maar van daaruit wordt er geprojecteerd naar de toekomst een figuur uit het Griekse Rijk in de toekomst, zeg ik nu maar even snel, die inderdaad de Joodse heilige plaats zal ontheiligen, de dienst aan Jehovah in welke vorm dan ook zal verbieden, die een beeld zal oprichten in de heilige plaats, want dat heeft Antiochus Epiphanes allemaal gedaan. Besnijdenis verboden, Joodse godsdienst verboden. En het wordt daar aangekondigd in Daniël 11. In de Bijbel vind je de vervulling daarvan niet. Dat moet je vinden in de apocryfe boeken, de boeken van de Maccabeeën met name. En anders bij Flavius Josephus in elk geval. Maar die dingen, die zijn een voorafschaduwing, een beeld van wat in de toekomst gebeuren zal. En daar spreken diezelfde profetieën dus vervolgens over. En dan heb je een toepassing in het verleden, maar de belangrijkste komt nog in de toekomst. En dat is waar het over gaat natuurlijk. Maar het is, net als al die andere lijnen in de Bijbel, één grote doorgaande lijn. En dat is ook wat steeds herhaald wordt. Op die troon zal bestendig één iemand zitten in de tent van David. Een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. In de loop der tijd de een wat meer dan de ander. Maar uiteindelijk wordt het vervuld in de zoon van David met allemaal hoofdletters. En dat weten wij maar al te goed natuurlijk. En er staat niet voor niks een verwijzing onder. Toch weer naar Jesaja 9 vers 6 en in ieder geval ook naar Lucas 1 vers 33. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Alsnog. Want via die lijn zal God die beloften vervullen. En waar het gebeurt, brengt dat inderdaad oordeel voor de buurvolken. Zoals de Filistijnen uit hoofdstuk 14 en de Moabieten uit hoofdstuk 15 en 16. En Damascus in hoofdstuk 17. En zelfs Ephraim. Maar vooruit. Dus verder buiten ons onderuit. Ik dacht dat het inmiddels hoog tijd was voor de pauze. Overigens, wij waren in Jesaja 16 vers 5. Er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid. De uitgebreide en min of meer wetenschappelijke orthodoxe commentatoren zeggen, dit slaat op de troon in Jeruzalem. Dat wil zeggen, het gaat over Hiskia, historisch. Dat was in de tijd van Hiskia. Zo van, met die tienstammen gaat het niet goed, het Noordelijke Rijk moet ik eigenlijk zeggen. Maar er zal een troon vast blijven in Judea, in Jeruzalem. Dat is Hiskia, die een van de weinigen was trouwens, dan toch, uit het huis van David. Die deed wat goed was in de ogen des Heren, om het maar eenvoudig te zeggen. En in dispensationalistische kring zegt men gewoon, Hiskia was sowieso een type van Christus. Nou ja, niet in alle details, maar in veel dingen die hij deed, is hij dat wel degelijk. Maar via Hiskia komen wij uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus. Goed, daarna sla ik even een heel eind om, want daarna wordt het iets penibeler als wij terechtkomen in Jeremia. Want Jeremia maakte de totale ondergang mee van Judea en van de troon van David in Jeruzalem. De man trad een jaar of 40 op. En maakte mee de allereerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, waar Daniel werd weggevoerd. Maar hij maakte ook nog mee, 587, zeg maar, de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. En hij was degene die dan met enkele mensen ontsnapte naar Egypte. En vandaar moet hij ook ontsnapt zijn trouwens. Maar goed, dat is Jeremia. Maar daar lezen wij eerst in Jeremia 22, voor de volledigheid lees ik dat maar even. Jeremia 22 lezen wij in het laatste deel van het hoofdstuk, dat het slecht af zal lopen met Jechonias. Het liep ook slecht met hem af. Jechonias, Gonia, Jechonia, of hoe je maar genoemd mag worden. Gonia heet hij. In vers 24, dat is de zoon van Jojakim. En dat Jojakim was weer een zoon van Josia. En Josia was nog wel een goeie. Maar toen kwam Jojakim, dat was niet best. En toen kwam Jechonias en dat was helemaal niet best. Die is ook afgevoerd naar Babel, overigens. Alleen leidde dat toen nog niet tot de ondergang van Jeruzalem. Maar de ballingschap begon officieel in 598 voor onze jaartelling. En daar hebben wij van doen met deze Gonia, Jechonias, of hoe hij maar echt genoemd wordt, die weggevoerd wordt naar Babel. En van hem, dat is dan ernstige dingen. Dat hij zal worden weggevoerd enzovoort. En het eindigt in vers 30 met: zo zegt de Heere, schrijft dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon van David en heersende meer in Juda. Hetgeen tot de conclusie moet luiden, dat ook de Heer Jezus zelf niet van Jechonias afstamt. Want die zal wel degelijk zitten op de troon van David in Jeruzalem. Dat ontgaat ook velen, overigens. Want Jechonias vinden we wel in de zogenaamde geslachtsregisters van de Heer Jezus. Maar u moet weten dat die geslachtsregisters in werkelijkheid geen geslachtsregisters zijn. Dat wil zeggen niet registers van de biologische afstamming, maar van erfgenamen van de troon. En deze lijn uit Salomo sterft bij Jechonia uit. Dat wil zeggen, uit zijn zaad zou niemand zitten op de troon in Jeruzalem. Hij wordt weliswaar opgevolgd op de troon in Jeruzalem door Zedekia. Die is wel degelijk uit David, maar niet, hij is niet een zoon van Gonia of Jechonias. Hij is zijn oom. Een broer van Jojakim en dus een andere zoon van Josia. Dus wat dat betreft, in de geschiedenis wordt hier de hand aangehouden aan deze uitspraak. Schrijft deze man kinderloos, niemand van zijn zaad zal zitten op de troon in Jeruzalem. Hij werd weliswaar opgevolgd, maar het was niet van zijn zaad. Het was zelfs een generatie terug. En een oom, dus uit een andere tak van de familie. Weliswaar een tak die erg dichtbij was, maar zo ging dat nou eenmaal. Overigens, men zou, ik ben hier nu toch, hè, dus ja, men zou ook lezen in dit verband 2 Koningen 25... Dat gaat over die tijd van Jeremia. De tijd waarin Jeruzalem uiteindelijk werd verwoest. En Jojachin vind je, of Gonia, hoor je maar heet, vind je in 2 Koningen 24 vanaf vers 8. Maar hij wordt weggevoerd naar Babel, dat is in vers 15. Zo voerde hij, Nebukadnezar, Jojachin weg naar Babel, mitsgaders des konings moeder en des konings vrouw en zijn hovelingen daartoe de machtigen des lands brachten gevankelijk van Jeruzalem naar Babel, et cetera. Vers 17. En de koning van Babel maakte Matanja, deszelfs oom, de oom namelijk van Gonias, Jechonia, koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. In andere schriftgedeelten lees je Zedekia, de zoon van Jechonias. Maar dat betekent alleen maar zijn opvolger, maar het was niet zijn afstammeling. En hier wordt dit dan vermeld. En boven vers 18 van hoofdstuk 24 staat in mijn Bijbel, Zedekia, laatste koning van Juda. En dat was hij ook, want in het 11e jaar van Zedekia werd Jeruzalem verwoest, dat is hoofdstuk 25... En werd de rest van Israël, nou ja, de wat er over was, dat was uit Juda dus, werd de rest ook afgevoerd naar Babel, wat het overleefde dan. Maar het werd afgevoerd naar Babel. En een klein gedeelte, enkele mensen, ontkwamen naar Egypte. Dat staat in 25 vers 26. 2 Koningen 25 vers 26. Dat betreft Jeremia en des konings dochteren, en Baruch, de schrijver van Jeremia, en meer weten wij niet. En dat wordt uitgebreider beschreven in Jeremia zelf. Maar het ging mij eigenlijk om het laatste deel, wat nu nog volgt. Het geschiedde daarna, 25 vers 27. Het geschiedde daarna, in het 37e jaar der wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 27e der maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar als hij koning werd, let op dat datum en alles erbij staat, dat wil zeggen, dit is een betrekkelijk officiële verklaring, niet maar een algemene uitspraak, maar heel officieel, met datum erbij, ongeacht de betekenis van die datum. Daar wil ik het al helemaal niet over hebben. Maar bij die gelegenheid staat er, toen hij koning werd, dat hij het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, uit het gevangenhuis verhief. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel. Nee, er staat geen troon. Maar je moet er wel even aan denken. Met dan is nee, er staat niet troon. En stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. Nou, hij stelde de stoel van Jojachin boven de koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen zijn gevangenis en hij at gedurig brood voor zijn aangezicht al de dagen zijns levens. En dan gaande zijn tering, een gedurige tering werd hem van de koning gegeven, elk dagelijks bestemde deel op zijn dag al de dagen des levens. Hij werd uitermate verhoogd boven al de koningen. Staat het toch? Ja. Hij werd de ene hoogste in het rijk. Of hij mag dat? Nee, dat niet. Maar hier vind je dus een afstammeling van David, die een, in ieder geval, bijzonder hoge positie ontving aan het hof van de koning van Babel. Is daar verder nog wat van geworden? Nou, het eindigt hier met een punt. Maar dit is enigmatisch, heet dat. Dat is het einde van de boeken der koningen met één vraagteken. Het einde, geschiedenis van, het einde van de geschiedenis van het Davidische huis op de bladzijde van de Bijbel met één groot vraagteken. De weg gaat omhoog. Maar stop dan. En het andere einde van het verhaal van het Davidische koningshuis in Juda van David eindigt met de dochteren van Zedekia, die met Jeremia en Baruch verdwijnen naar Egypte. En daar houdt het ook op, daar eindigt het ook met een vraagteken. Weten wij er meer van? Nou, als de Bijbel ons enige boek is en we hebben verder niks geleerd, dan niet. Maar in het andere geval wel. Omdat de geschiedenis van Jeremia en des konings dochteren een vervolg heeft. En de geschiedenis van deze Jechonias ook. En het punt is dat uit Jechonias wel degelijk koningen zijn voortgekomen. Echter niet in Judea. En dus niet in Jeruzalem. Maar wel dus uit het huis van David. En zij vormden de familie van de koningen der Parten. In het Partische Rijk dat bestond in ieder geval ook in de dagen van de Heer Jezus. Een rijk te vergelijken met dat van de Romeinen, maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar het houdt niet maar op, dat bedoel ik maar te zeggen. Het blijft open en je vraagt je af, wat is ermee gebeurd? En wat komt er terecht van de beloften van God met betrekking tot dat huis van David dat bestendig zou zijn? Liep het af? Nou, je volgt de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis en je kunt alleen zeggen, hier houdt het verhaal op. Maar het verhaal houdt niet op, dat wil zeggen, de geschiedenis houdt niet op, het verhaal houdt op, het verslag ervan houdt op. En daar blijft het dan bij. En daar kennen we nog wel een paar voorbeelden van. Want heel de Bijbelse geschiedenis officieel eindigt met Handelingen 28. Maar het eindigt net zo. Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Met andere woorden, na 2 jaar kwam hij eruit, maar er wordt niks over verteld. Uitdrukkelijk wordt er niks over verteld. Het houdt een keer op. Maar het verhaal is niet af. En daar gaat het om. Het verhaal is niet af. God zet namelijk zijn werk voort. Zie, niet alleen in de zin van de Heer komt straks weder. Dat is ook zo. Maar er zijn veel meer dingen die in de Bijbel worden aangekondigd en uitgebreid benoemd worden. En dan op een gegeven moment houdt die geschiedenis op. Naar de geschiedenis niet. Het verslag ervan houdt op. Maar daarom heeft het wel een vervolg. Alleen ja, in de Bijbel vind je van Jechonias verder niks meer terug. Als je mij vraagt, je vindt er wel wat van terug, maar goed, daar zou je toch enigszins moeten studeren. Maar daar gaat het me nou natuurlijk niet om. Het gaat mij maar om dit beginsel, dat op een of andere wijze een lijn wordt voortgezet. Jechonias wordt weggepromoveerd, maar die komt in een hoge positie in Babel terecht alsnog. Wat voor lelijks er ook over hem staat, maar alsnog komt het met hem persoonlijk goed. En daarnaast vinden wij dat Jechonias in Jeruzalem wordt opgevolgd door Zedekia. Die hebben we net ook gelezen, maar het staat ook in Jeremia 37... Vers 1, eerst in 36, vers 30, lees je nog een keer. Daarom zegt de Heere alzo van Jojakim, de koning van Juda, hij zal geen hebben die op Davids troon zitten. Daar zat er nog wel een, dat was Jojakim, maar die werd er van afgevoerd. En daarna ging de troon naar Zedekia, dat is 37 vers 1, en dat was een broer van Jojakim. Een andere zoon van Josia. Dus die lijn gaat op een of andere wijze dan toch verder. Goed. Dan moet ik even kijken wat ik u nu zal lezen. Namelijk eerst Jeremia 13... Jeremia 13, vers 13. 13 vers 13 van Jeremia. Maar gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, zie, ik zal alle inwoners deze lands, zelfs de koningen die de David op zijn troon zitten, nou ja, die op de troon van David zitten dus, en de priesters en de profeten en alle inwoners van Jeruzalem opvullen met dronkenschap, en ik zal hen in stukken slaan, de een tegen de ander, zo de vader als de kinderen tezamen, spreekt de Heere. Ik zal niet verschonen, nog sparen, nog mij ontfermen, dat ik hen niet zou verderven. Ja, dat gaat over die mensen. Maar op een of andere wijze moet het huis van David gecontinueerd worden. En dat gebeurt dus ook, en ik heb het net al gelezen, in elk geval over Jechonias. Hij verdween naar de ballingschap en het wordt als een oordeel over hem beschouwd, maar niettemin in die ballingschap wordt hij alsnog verhoogd boven al de koningen in Babel. Dus het is toch nog een andere lijn. En de meest merkwaardige uitspraken over dit onderwerp vinden wij in Jeremia 33. Ik denk niet dat ik daar echt doorkom vanavond. Maar ja. Jeremia 33. Waar in de eerste plaats wordt aangekondigd dat dat volk van Israël alsnog verlost zal worden. Het heet zelfs in vers 7 van Jeremia 33: ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. Ik hoop dat duidelijk is dat daarmee de twee rijken genoemd worden. Israël was al lang in de ballingschap. Juda verdween daarin in de dagen van Jeremia. Maar de Heer zei, ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. En zal ze bouwen als in het eerst. En voor zover de gevangenis van Juda gewend is in de terugkeer uit Babylonische ballingschap officieel. Dat is gebeurd, maar dan toch niet de terugkeer van Israël uit de Assyrische ballingschap. Heb u dat? Dat blijft gewoon open. Moet nog gebeuren, maar het moet beide alsnog gebeuren in de toekomst. Ik zal hen reinigen van alle ongerechtigheid met de welke ze tegen mij gezondigd hebben. Ik zal vergeven alle ongerechtigheden met de welke ze tegen mij gezondigd en met de welke ze tegen mij overtreden hebben. Uiteraard is dat op basis van bekering. En in het algemeen kun je zeggen, dit heeft betrekking kennelijk op het nieuwe verbond als zodanig. En daarmee op nieuwtestamentische tijd. En sprekend over die nieuwtestamentische tijd wordt ook gesproken over de komst van een spruit, dat is vanaf vers 14. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Let op dat het nog steeds twee verschillende huizen zijn, al bestaat die ene in Canaan al lang niet meer. En in die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten, en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Voor zover het uitspruiten van die spruit vervuld is geworden in de geboorte van de Heer Jezus, moet ik u zeggen dat we bijna zo'n beetje ongeveer 2000 jaar verder zijn. Ja. En dat hij nog steeds geen recht en gerechtigheid doet op de aarde. En sommigen vinden dat onwaarschijnlijk en verklaren met terugwerkende kracht Christus als de koning der volkeren en der gehele aarde al in de afgelopen 2000 jaar, niet gehinderd door enige kennis van de menselijke geschiedenis. En ongelovigen zeggen dan, nou, als Christus al 2000 jaar regeert, dan hoef ik hem niet. Want als hij dat niet beter kan doen dan zo en tot dusver, dan hebben we aan die Christus ook niks. En dat is, lijkt mij, een terechte conclusie. Maar je hebt niet alleen maar dit vers. We hebben nog meer schriftplaatsen in de Bijbel waaruit blijkt dat hij gerechtigheid en recht zal doen op de aarde. Maar dat is pas in zijn wederkomst. Want eerst, zei Jacobus, heeft hij de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Ja, dat is dus uiteindelijk na de wederkomst. Het is trouwens ook niet zo moeilijk, lijkt mij, om de uitdrukking, ik zal David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten, van toepassing te brengen op de wederkomst als zodanig. Begrijp je me niet verkeerd? Als het uitspruiten van één spruit een biologische aangelegenheid is of iets dergelijks, dan zou je moeten zeggen, nou, dat slaat op zijn opstanding uit de dood. Ik ben van mening dat het daar in de eerste plaats op slaat. Maar er zijn nogal wat uitspraken in de Bijbel die toegepast worden op de opstanding van Christus, maar net zo goed op zijn wederkomst. Al was het maar dat hij na twee dagen en op de derde dag zou verrijzen. Zijn uitspraken die slaan op zijn opstanding, maar parallel daaraan slaan ze op zijn wederkomst. Na twee dagen en op de derde dag enzovoort uit Hosea 6. En wat iets meer zei. Je moet daaraan wennen gewoon, hè. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In die dagen zal Juda verlost worden. Maar het ging over Israël en Juda, hè? Vers 14. En in die dagen zal Juda verlost worden. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Jehovah Tzadikim of zoiets. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden. Let op dat er niet staat, vanaf dat moment zal niet meer worden afgesneden. Die dingen lees je niet. Aan David zal niet worden afgesneden. Überhaupt niet. Een man die op de troon van het huis Israël zit. En ik hoop dat u zich nog herinnert dat we weken geleden hebben aangehaald over dat zoutverbond. Weet u dat nog? Dat de koning van Israël zei tegen de koning van... Nee, dat de koning van Juda zei tegen de koning van Israël... Ik hoor koning te zijn, ook over Israël, vanwege een zoutverbond dat God met David gemaakt heeft. Dat altijd iemand uit David op de troon van Israël zou zitten. En hij zei, jij bent niet van David, ik wel, dus ik heb recht op de troon, ook over het tienstammenrijk, om zo te zeggen. Dat soort uitspraken. En zo is het ook, er zou altijd iemand uit David koning zijn over Israël, op een of andere wijze. In ieder geval sinds David. En hier staat het. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Ook zal, en ik lees met opzet zo snel mogelijk door, want ik ben aan het eind van de avond, ongelukkige wijze. Ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man. Dat heeft men ook met een hoofdletter geschreven, maar ik leg Hebreeën 7 ernaast en zeg... Ja, dat gaat toch echt niet over Christus? Want die is niet uit Levi.
Maar wie gaat het dan wel over? Want er zijn ook geen Levitische priesters meer.
Nee, precies. Nou, dat moest ik nou gaan uitleggen dus. Maar ik lees hem eerst even verder. Wat er staat, ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man. Ik schrijf hem dus niet met een hoofdletter. Die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. En, nou laat ik eerst maar even stoppen dan. Hoewel het verhaal natuurlijk verder gaat. Met name ook in vers 22. Mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Zal altijd zo zijn. Kijk, dan nemen we even een makkelijker route. Een met minder vooroordelen. Dat is ook niet terecht, maar het is met minder vooroordelen. Namelijk de kwestie van Levitische priesters. Hebreeën, de brief aan de Hebreeën, legt omstandig uit dat een eind gekomen is aan het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. En niet dat er een eind aan zal komen, maar dat het gekomen is om de doodeenvoudige reden dat wij inmiddels hebben de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus zegt de schrijver van Hebreeën, die zegt, nou ja, als het priesterschap veranderd is, vervangen is, dan geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet, namelijk van verbond. Dat wil zeggen, dan hebben wij dus inmiddels het nieuwe verbond. En wat het Levitische priesterschap betreft, naar de ordening van Aaron, dat heeft onder het nieuwe verbond geen kracht. Het is vervangen geworden door een oudere orde, namelijk die dus hogere rechten heeft, namelijk die van Melchizedek. Zijn dus de Levitische priesters afgesneden? In de eerste plaats bijbels gezien. We hebben vanaf Ezechiël 40, want nauwkeurig weet ik het hoofdstuk niet, maar vanaf Ezechiël 40 hebben we profetieën over de bouw van één tempel. Profetieën die nog nooit vervuld zijn, dus het is in ieder geval nog toekomst. Op zijn vroegst dus in de dagen van de wederkomst van Christus. Ook al weet je weinig, moet je dit kunnen volgen. Het moet nog vervuld worden, dat is dus kennelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar is wel degelijk sprake van een tempeldienst. Er wordt een tempel gebouwd, is tempeldienst en het zijn priesters uit de Levieten. En ze worden bij name genoemd. Uit de Levieten, het huis van, enzovoorts. Maar nou komt die moeilijke. Het zijn Levieten, ze zijn priesters. Nee, waarom ik nou naar die kijk, broeder? Misschien stamt u wel van Levi af. En misschien bent u wel priester. Nou, in ieder geval, ik ben priester. U ook trouwens, want we zijn allemaal priesters. Gemaakt tot koningen en priesters. Onder het nieuwe verbond, dat heet het universele priesterschap aller gelovigen. Ja. Maar nou, als je nou de pech hebt dat je uit Levi stamt, hoor je dan toch niet bij? Omdat je dan een Levitische priester bent?
Als ik christen ben,
ja. Maakt niet uit.
Nou, dat bedoel ik. Dus het is wel degelijk mogelijk, ook in het nieuwe verbond, dat er Levieten zijn die een priesterlijke functie hebben. Maar niet op grond van het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Toch? Mag toch niet al te moeilijk zijn om dit te begrijpen. En anders, als je het niet begrijpt, dan draai je hem om en zeg je, ben je dan uitgesloten als je een Leviet bent, omdat er nou eenmaal in het Nieuwe Testament niet zoiets bestaat als een Levitisch priesterschap naar de ordening van Aaron? Nee. Nou ja, dat is maar waar het over gaat. En de Heer zegt dus hier, spreekt aan de ene kant over de afstammelingen van Davidische koningshuis, maar aan de andere kant ook over de afstammelingen van Levi. Hij zegt, zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Iemand, een man is gewoon iemand hoor. Een man die brandoffer, offer en spijsoffer aansteken, slachtoffer bereiden al de dagen. Worden dan in onze dagen brandoffer en spijsoffer en slachtoffer bereid? Nou, dan heb je weer zoiets. Het is niet echt uit te leggen. Want als je het niet begrijpen wil, hoef je niet. Maar Paulus zegt, ik word elke dag tot een drankoffer geofferd. Dat is een spijsoffer dus, hè. En dan zegt hij, dat bedoelde hij overdrachtelijk. Ja. Oh.
En dit dan?
Ja. En daarna zoek je het woord spijsoffer bijvoorbeeld in de Bijbel op. En dan maak je een inventarisatie van het aantal keren dat het gebruikt wordt in overdrachtelijke betekenis. Namelijk niet letterlijk. Krijg je toch een aardig lijstje. Echt wel, daar ben je dan niet op bedacht. Maar ja, dat is dan studie. En daar gaat het maar om. Ik ben er stellig van overtuigd dat onder ons als gelovigen er vandaag Levieten zijn. Dat wil zeggen mensen die afstammen van Levi. Waarom denkt u trouwens dat de Heer iemand aanwijst? Die heette zelfs Levi en zegt, kom je maar mee. En daarna kennen we hem alleen nog maar als Matthäus. Maar waarom heette die man Levi? Of de man een Leviet was, is dan nog maar de vraag. Maar waarschijnlijk wel. Maar dan nog, de naam is alleen voldoende. Ik denk dat de Heer in ons, dat denk ik, dat verkondig ik u niet. Hè? Zeg niet de Bijbel zegt. Zeg nu gewoon, ik denk dat in onze dagen, juist in de gemeente, heel wat specifieke dienst gedaan wordt door Levieten, mensen die van Levi afstammen. Hier staat toch dat het altijd zo zou zijn. Waarom dan niet? Bovendien, ik vind dat allemaal niet noodzakelijk verder, maar bovendien, je moet toch onder de gelovigen uit de Joden van vandaag, u weet wel, de Messias beleidende Joden, daar moet je toch heus wel ergens iemand kunnen vinden waarvan de Joden en hij zelf geloven dat de man in kwestie van Levi afstamt. En als hij een gelovige is, is hij dus een priester. Uit Levi en de beantwoord aan deze beschrijving. Per slot, hier staat het niet bij de ordening van een Aaron. Dus het blijft een ruime term. Heb u dat nog? Gaat ook door. Wij hechten er geen waarde aan. Ik ook niet. Maakt voor ons en voor u en mij niet uit. Maar voor God wel, die zegt, ik heb dat geregeld, ik heb dat geroepen, dat blijft zo. Wij hebben ook een offerdienst, wordt ook beschreven. Jazeker wel, ja, ja, ja. Dat heet de vrucht der lippen die zijn naam beleiden en dat soort dingen meer. Maar een spijsoffer is eigenlijk de uitbeelding van het hele leven dat gewijd wordt aan de dienst van God. Dat is de algemene betekenis van de term. En hetzelfde geldt dan dus voor het drankoffer, want het is een spijsoffer. En dus kan Paulus zeggen, ik word elke dag uitgegoten, geofferd, enzovoorts. En bovendien zouden wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is priesterlijk werk, in het algemeen gesproken, zo wordt het ook beschreven, enzovoort. En het is je komt niet op de gedachte dat iemand die toevallig van Levi afstamt dan uitgezonderd zou zijn. Integendeel. De Heer zei, er zal altijd iemand uit Levi ook bij zijn. Een gelovig overblijfsel dus, niet alleen maar uit Israël, maar meer specifiek ook, omdat het hier staat, uit Levi. En daar gaat het maar om, hè. Dus, er wordt wat hier staat, en dan moet ik het dan voor vanavond bij laten, ik neem de volgende keer dan de draad wel weer op in vers 19. Wat hier staat is niet alleen dat die belofte aan David gecontinueerd wordt, hoezeer het er in de dagen van Jeremia ook naar uitziet dat er een einde aan komt, maar ook zelfs de beloften in verband met, of de opdracht, de roepingen in verband met Levi worden gecontinueerd. Alleen niet in de naar de ordening van Aaron en naar de voorschriften van het oude verbond, maar wel in het algemeen. Dat wil zeggen, priesters uit Levi. En ze worden bij elkaar opgeteld en er wordt gezegd in de volgende verse, zolang dag en nacht elkaar afwisselen enzovoorts, blijft dit gelden. En zoals het zand der zee, en wat stond er ook nog, sterren des hemels? Nee, zand der zee, nee, sterren des hemels ook, vers 22. Gelijk het Heer des hemels niet geteld en het land des, het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Ja, is nogal wat. Het is niet maar alleen Israël, maar het heet echt zaad van David en de levieten. Zaad van Levi dus, die mij dienen zullen. In de breedte. Nou goed, wij zullen het daar voorlopig weer even bij laten, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons hebt nagelaten, waarbij u ons inwijdt in uw werken, die weliswaar voor de wereld verborgen zijn, maar die u geopenbaard hebt in uw woord. En we danken u dat wij van u hebben ontvangen die geest der waarheid, waardoor u ons zou leiden in heel de waarheid en waarbij die waarheid ons bovendien ook zou vrijmaken. We danken u dat we mogen leren verstaan en beseffen dat die Bijbel die wij voor ons hebben niet maar een religieus boek is voor bijzondere gelegenheden en wellicht voor zwakke mensen, maar dat het een boek is waarin u zelf tot ons komt, u zelf aan ons bekend maakt en waardoor u ook ons doet wedergeboren worden tot een levende hoop. Wij danken u dan dat dat de bron is. Uw woord, de bron, is niet alleen voor ons leven, maar ook voor ons praktische bestaan. En dat u ons wil doen wandelen in het licht, opdat we niet gevangen zouden worden door de duisternis, de onwetendheid van de wereld om ons heen, maar integendeel, als vertrouwelingen, als kinderen, maar ook als vrienden van u door het leven zouden gaan, u dienend en door u geleid wordend naar die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. We beseffen dat dat voortkomt niet uit enige verdienste onzerzijds, maar uit de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En bij die genade bevelen wij ons dan ook ons aan bij u, opdat de kracht van dat woord, de kracht van uw genade, volbracht mogen worden in onze zwakheid. Opdat wij mogen wandelen in het licht, tot eer van uw naam, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.